Well, good morning, everybody.
Goedemorgen, iedereen.
Good morning, everybody.
Goedemorgen.
It's very good to be with you today. Thank you for your welcome.
Ik ben blij om hier te kunnen zijn. Bedankt voor uw welkom voor mij.
My very first time in Holland, in the Netherlands today.
Het is mijn eerste keer in Holland, in Nederland vandaag.
And so last night I practiced trying to greet you in Dutch.
En gisteravond heb ik nog geoefend hoe ik u in het Nederlands zou kunnen begroeten.
But I have decided to have mercy on you today and not share that with you.
Maar ik wil u genadig zijn en dan ga ik het toch maar niet proberen.
I also had another first time experience this morning.
Ik heb nog iets voor het eerst meegemaakt vanmorgen.
I have attended church services all over the world in the last 35 years.
En in de laatste 35 jaar ben ik in allerlei diensten geweest over de hele wereld.
But this was the very first time that I walked into the ladies' bathroom by mistake this morning.
Maar vandaag ben ik voor het eerst de dames toiletten ingelopen.
I'd like to apologize for those ladies who were in there and who were a little shocked to see me and greet me at that time.
En ik wil graag mijn verontschuldigingen aanbieden aan de dames die op dat moment daar stonden en te veel in shock waren om mij even te begroeten.
And I can't even blame not being able to read the name on the door because there is an image of a large female on the doors.
En ik kan het er niet op gooien dat ik het niet kon lezen, want er staat gewoon een mooi plaatje van een vrouw of zo over die hele deur.
It's a real luxury for me to just be preaching twice this morning.
En voor mij is het echt luxe dat ik vandaag twee keer mag spreken.
When I'm at home in Colorado, actually we have a total of 7 services every weekend.
Want als ik in Colorado ben, dan hebben we in het weekend 7 diensten.
Many of these are live, so I preach the same sermon over and over and over.
En de meeste zijn gewoon live, dus keer op keer op keer vertel ik dan hetzelfde verhaal.
I share the same outline, the same points and the same spontaneous humor.
Dus dan krijg je dezelfde verhaallijn, dezelfde punten en dezelfde spontane humor keer op keer.
I preach so much. I told my wife Kay recently that I get weary of the sound of my own voice.
En ik spreek eigenlijk zo vaak dat ik onlangs nog tegen mijn vrouw Kay zei dat ik wel eens gek word van mijn eigen stem. Ben het wel zat.
She smiled and nodded and said, "I understand completely how you feel."
En ze glimlachte en ze knikte en ze zegt, ik snap precies wat je bedoelt.
I'm also glad to be here because you look like a pretty happy church.
En ik ben ook heel blij om hier te zijn, want jullie zien er over het algemeen uit als een hele blije kerk.
Sometimes I go to churches where fun is not allowed.
En soms kom ik wel eens in gemeenten waar humor eigenlijk niet kan.
Happiness is frowned upon and it's like a gathering of the frozen chosen on Sunday morning.
En mensen fronzen eigenlijk als ze iemand zien die blij is en het is een beetje een bijeenkomst van uitverkoren mensen die stijf zitten.
Usually I only get to speak in those churches on the one occasion.
En meestal mag ik daar eigenlijk maar één keer komen spreken.
I spend quite a lot of my time writing and I've just managed to bring a few books with me.
En ik gebruik veel tijd om te schrijven en ik heb een paar boeken meegenomen die ik geschreven heb.
Some of them have been translated into Dutch, but these are all in English. I apologize.
Sommige van mijn boeken zijn vertaald in het Nederlands, maar de 3 die ik meegenomen heb zijn in het Engels.
This book is called Standing on My Knees.
En dit boek heet Standing on My Knees. Ik sta op mijn knieën.
Can I ask how many of us here today sometimes have trouble with prayer?
En mag ik vragen wie van jullie hier vanmorgen wel eens moeite heeft om te bidden?
Okay.
Mag je hand opsteken?
There's a few of us.
Ja, dat zijn er wel een paar.
Can I ask how many of us have trouble with telling lies when we're asked awkward questions on Sunday morning?
Mag ik eens vragen wie van jullie er wel eens moeite mee heeft om eerlijk de waarheid te vertellen of te liegen als er allerlei confronterende vragen vanaf het podium komen?
It isn't that prayer is boring, but sometimes our approach to it is boring.
En het is helemaal niet zo dat bidden eigenlijk saai is, maar hoe we er soms mee omgaan is dat wel.
So I've tried to write a practical book that will help and inspire rather than intimidate.
En ik heb geprobeerd om een praktisch boek te schrijven wat je kan inspireren en wat je kan helpen, in plaats van dat het je intimideert als je het leest.
And then this book is called Walking Backwards, Dealing with Guilt.
En dit boek heet Ik loop achteruit en ik ga om met schuld. Walking Backwards, Dealing with Guilt.
And I wrote this because I've met so many Christians who are addicted to shame and false guilt.
En ik heb het geschreven omdat ik zoveel christenen heb ontmoet die eigenlijk gewoon nog steeds vastzitten aan schuld en schaamte.
Satan's primary strategy in your life is not temptation, it is accusation.
Want de taak van Satan in jouw leven is vaak niet verleiding, het is om je te veroordelen.
If he can beat you up with accusation, then you'll be an easy target for temptation.
Als hij je gewoon murf slaat met veroordelingen, ja, dan ben je ook een goed slachtoffer voor verleidingen.
And then finally, this book is called I Was Just Wondering.
En dit boek heet I Was Just Wondering. Ik vroeg me gewoon eens af.
And it's short pieces, stories, make you laugh, make you cry, make you think.
En dat zijn gewoon korte verhalen. Ze maken je lachen, ze laten je huilen en ze zetten je aan denken.
And the books are 10 euros each.
En de boeken zijn allemaal 10 euro per stuk.
Now before we read scripture, I would like to ask you just to do me one favor, if you would.
En voordat we in de Bijbel gaan lezen, wil ik jullie vragen om iets voor mij te doen.
Would you just turn around and say hello to the people that you've been avoiding so far and that you haven't met yet this morning?
En misschien kun je even om je heen hallo zeggen tegen mensen die je tot nu toe nog niet tegen bent gekomen.
Just say hello.
Yeah, you can do whatever you want. Everybody happy. All smiles.
Just to say that Mark invited me to come and speak here 5 years ago.
Misschien moet ik ook nog even zeggen dat Mark heeft me 5 jaar geleden gevraagd of ik hier wilde komen spreken.
I think he was only 15 at the time.
Toen was hij nog iets van 15 of zo.
And of course I was only 25.
En ik was toen nog maar 25.
We're going to read from John chapter 21 and I'm going to ask Maria to read it for us.
We gaan samen lezen uit Johannes 21, de eerste 22 versen. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. We gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schorde hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zei, breng ook wat van die vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? En Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. En hij zei, wijd mijn lammeren. En nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. En Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u hou? Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. Toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde. De leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus, en wat gebeurt er met hem, Heer? Maar Jezus antwoordde, het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Jij moet mij volgen.
One of the reasons I'm really glad to be here today is because I'm actually glad to be anywhere.
Een van de redenen waarom ik zo blij ben om hier te staan is omdat ik blij ben dat ik überhaupt ergens ben.
I am one of those sad navigationally challenged men who gets lost everywhere he goes.
Ik ben een van die mannen die eigenlijk over het algemeen verdwaald raakt als hij op weg is ergens naartoe. Mijn navigatievermogens zijn niet zo sterk.
Are there any other men here particularly who share this gift of being frequently lost?
Zijn er meer mannen hier die ook die gave hebben om verdwaald te raken?
I would invite you to come forward for prayer, but you'd probably get lost on the way.
Ik zou je willen uitnodigen om naar voren te komen voor gebed, maar ja, dan raak je onderweg de weg kwijt. Dus dat werkt niet.
I am one of those men who is willing to stop and ask for directions when I'm lost.
Maar ik ben wel zo iemand, zo'n man, die dan ook wil stoppen onderweg en gewoon vraagt om aanwijzing.
However, when I'm asking for the directions, I get really bored with listening.
Maar goed, als ik dan eenmaal gevraagd heb waar ik naartoe moet en de weg, dan raak ik wel weer verveeld om te luisteren naar die aanwijzingen.
And the person is saying turn left, second right, third left, and I think be quiet. I'd rather be lost right now.
En dan zegt iemand ja, eerst links en dan rechts en dan weer links en denk ach, hou ik maar op, ik ben wel gewoon verdwaald.
I am lost so much that when my grandson, our first grandson Stanley was born, this created quite a challenge.
Ik ben zo vaak verdwaald dat toen onze kleinzoon Stanley werd geboren.
Stanley turned breech the day before he was born. That means, gentlemen, he was facing in the wrong direction.
Toen kwam er die uitdaging namelijk dat Stanley de dag voordat hij geboren werd ging stuit liggen, dus verkeerd omliggen.
And after he was safely born, my son-in-law came to me.
En toen hij uiteindelijk toch gelukkig, veilig en gezond geboren was, kwam mijn schoonzoon bij mij.
He said, Jeff, I'm really worried that your grandson has inherited your sense of direction.
Zei hij, oh, schoonpa, ik ben echt bang dat onze zoon jouw gevoel voor richting heeft geërfd.
He said, there was only one exit out and the boy managed to miss that.
Hij zei, er was eigenlijk maar één manier om eruit te komen en zelfs die heeft hij gemist.
I spend quite a lot of my time confused and lost and bewildered.
En ik breng eigenlijk best wel veel tijd door gewoon dat ik verward ben en niet weet waar ik precies ben.
I believe that on the morning of the John 21 episode that Peter and his friends were feeling exactly like that.
En ik vertel dit omdat ik denk dat op die ochtend waar we net over gelezen hebben, Petrus en zijn vrienden zich net zo voelden.
We would be wrong to think that the resurrection of Jesus cleared up all of their confusion.
Het is eigenlijk helemaal niet goed om te denken dat de opstanding voor Jezus al hun vragen en verwarrende gedachten weggenomen had.
He had explained to them very precisely what would happen.
Hij had eigenlijk heel precies voorspeld wat er zou gaan gebeuren.
But despite this, the resurrection was like a theological and an emotional tsunami that hit them.
Maar ondanks dit was de opstanding van Jezus voor deze mensen als een gevoelsmatig en ook geestelijke tsunami die hun overspoelde.
Some of the statements about them in the New Testament describing their emotional condition after the resurrection bear witness to this.
En een aantal van de uitspraken die we lezen over de discipelen nadat Jezus was opgestaan bewijzen dit ook. Ze laten dit zien.
It says they were troubled, they were frightened, they were startled.
Ze waren overweldigd, ze waren bang en ze zochten eigenlijk naar antwoorden.
It says they worshiped, but some doubted.
Er staat ze aanbaden, maar sommigen twijfelden.
It says they did not believe, they stubbornly refused to believe.
Er staat ze geloofden het niet of ze gingen hard van hart, ze wilden het ook niet geloven.
And so for a number of weeks after the resurrection there was this lingering sense of bewilderment.
En een aantal weken na de opstanding was er gewoon steeds dat gevoel van ontheemd zijn. Wat is hier gebeurd?
And Peter especially was probably feeling confused.
En vooral Petrus voelde zich vast heel verward.
He had denied Jesus.
Hij had ontkend dat hij Jezus kende.
We know that after the resurrection Peter had a one-on-one personal meeting with Jesus that happened on Easter day.
En we weten van de Bijbel dat op de dag dat Jezus was opgestaan, op de Paasdag, heeft Petrus één op één met Jezus gesproken. Jezus heeft hem ontmoet.
Over a 14-day period, a number of other appearances of Jesus took place to Peter and the other disciples.
En in de twee weken daarna waren er ook een aantal verschijningen van Jezus aan Petrus samen met een aantal discipelen.
But now a whole week had gone by with nothing.
En daarna kwam er een week en er gebeurde helemaal niets.
Now they were in Galilee, 68 miles away from Jerusalem, where they'd last seen Jesus.
En nu waren ze in Galilea, 68 mijl verwijderd van Jeruzalem, waar ze Jezus voor het laatst gezien hadden.
Even though they'd been told that they would meet him there, theologically they expected Messiah to focus his activity around Jerusalem.
En ook al had Jezus gezegd dat ze hem zouden ontmoeten in Galilea, toch theologisch gezien ging hun gedachte uit naar Jeruzalem, want dat zou de plek zijn waar de Messias zou regeren.
Now it's in the early hours of the morning and they are very, very weary.
En het is vroeg in de ochtend en ze zijn moe.
If you're like me, when you're weary, you don't really expect to meet Jesus.
En als je bent zoals ik en je bent gewoon moe, dan verwacht je op dat moment niet echt om Jezus te ontmoeten.
And when he arrives, he does so in such an ordinary manner that initially they don't recognize him.
En als hij dan komt, dan doet hij dat op zo'n gewone manier dat in de eerste instantie herkennen ze hem niet eens.
If I had organized the resurrection appearances, it would have been very different indeed.
En als ik de regie had gehad over de opstanding en hoe dat bekend werd gemaakt, had ik het heel anders aangepakt.
It would have been spectacular, like Steven Spielberg on steroids.
En het zou spectaculair zijn geweest, net als de film Steroids van Steven Spielberg.
I would have had aircraft flying overhead with "He is risen" in blue, red and yellow smoke in the sky.
En allerlei vliegtuigen met de tekst "Hij is opgestaan" in rood en geel en blauwe rook.
I would have had 64,000 angels tap dancing on the beach wearing fluorescent yellow boots.
En ik zou 64,000 engelen inschakelen die tapdansen op het strand met van die mooie fluoriserende gele laarzen aan.
An orchestra playing.
En een orkest dat speelt.
And a choir singing the Hallelujah chorus.
En een koor wat Hallelujah zingt.
Of course they'd be singing it prophetically because it hadn't actually been written yet.
En dan zouden ze dat profetisch zingen, want op dat moment was het nog niet geschreven.
But there would have been no mistake about it at all. This was Jesus.
Maar er zou geen misverstand over zijn. Dit is Jezus en hij is opgestaan.
But Jesus appears in a very ordinary way and he's cooking breakfast.
Maar Jezus komt eigenlijk heel gewoontjes en hij maakt ontbijt klaar.
You can imagine a couple of angels leaning over the parapet of heaven and one says to the other, "What does our Lord do now?"
Je kan je voorstellen dat er een paar engelen in de hemel zijn en ze kijken naar beneden en ze vragen zich af, wat zou onze Heer nu doen?
He has just beaten the powers of death and hell in the biggest weekend in the history of the universe.
Hij heeft net de krachten van de duisternis en de hel overweldigd in het geweldigste weekend van de hele historie.
So what does our Lord do now?
En wat zou hij dan nu doen?
And the other angel says, he cooks breakfast.
En de andere engel zegt, nou, volgens mij maakt hij een ontbijtje.
Breakfast was already ready, so that means that Jesus either went fishing or shopping that morning.
En toen de discipelen kwamen, was het ontbijt al bijna klaar. Dat betekent dat hij of was wezen vissen, of even wat boodschappen had gedaan die ochtend.
I don't think he just stood by the sea and said, "Fish, come forth."
En ik denk niet dat hij bij het meer van Galilea had gestaan en zei, "Vissen, kom er nu maar uit."
But in a very ordinary way, he appears to his weary friends.
Maar hij komt op een heel gewone manier bij zijn vermoeide vrienden.
I am very glad he does.
Daar ben ik zo blij mee.
20 years ago, I went through a year of acute weariness and depression.
20 jaar geleden ging ik een jaar door van acute vermoeidheid en depressie.
I was a Christian leader, traveling and writing books.
Ik was een christelijke leider en ik reisde en ik schreef boeken.
But I went through a period of very deep sadness.
Maar ik ging door een periode van hele intense droefheid.
Some of you know exactly what this feels like.
En sommige van jullie weten precies hoe dat voelt.
And I'm sure you'll understand when I say that I felt bad, but then I felt bad because I felt bad.
En je kan je voorstellen dat ik me slecht voelde, maar toen voelde ik me ook nog eens slecht over het feit dat ik me slecht voelde.
I had the impression that I was required as a Christian to be endlessly ecstatic every moment of the day.
Ik had het idee dat ik als christen elk moment van de dag volledig in de blijdschap van de Heer moest staan.
That I would wake up in the morning, do a somersault out of bed, catching my tambourine as I flew through the air.
En dat wanneer ik 's ochtends wakker werd, dat ik met een flikvlak mijn bed uitkwam en ondertussen nog even de tambourijn meegreep terwijl ik op mijn voeten landde.
That I would always be endlessly happy.
Dat ik altijd vol van blijdschap zou zijn.
And some of my friends could not understand my depression.
Sommige van mijn vrienden konden mijn depressie ook niet begrijpen.
And this made it even more difficult.
En dat maakte het nog moeilijker.
Others told me that I should not take the medication that my doctor offered me.
Sommigen zeiden tegen mij, je moet ook niet de medicatie nemen die jouw huisarts jou voorschrijft.
I want to say that if you suffer from depression and you're given medical advice to take medication, take the medication.
En ik zou willen zeggen, als je last hebt van depressie en je krijgt medicijnen voorgeschreven, gebruik dat dan gewoon.
It doesn't guarantee to fix everything, but if you break your arm, you put it in a sling and you do so without shame.
Het garandeert niet dat het allemaal opgelost gaat worden, maar als je je arm breekt, dan doe je die in een mitella en dan denk je geen twee minuten over na. Dat doe je gewoon.
A number of things had to change in me to emerge from that depression.
En een aantal dingen in mij moesten veranderd worden om langzaam weer uit die depressie te komen.
I had to rethink who Jesus was and is.
Ik moest opnieuw nadenken over wie Jezus was en is.
My version of Jesus was never happy with me, never satisfied with anything that I did.
En mijn beeld van Jezus was dat hij ten diepste nooit helemaal tevreden en blij was met iets wat ik deed.
If I read Leviticus through three times on Sunday morning, he still wouldn't be happy.
Zelfs als ik Leviticus drie keer op een zondagochtend helemaal door zou lezen, zou hij nog niet helemaal blij met mij zijn.
I had to let go of some of my perfectionism. I didn't know how to fail and allow myself to be forgiven.
Ik moest mijn perfectionisme loslaten. Ik moest mezelf toestaan om fouten te maken en daar ook vergeving voor te ontvangen.
I needed to receive prayer and ministry.
Ik moest mezelf openstellen voor gebed en ministry gebed.
I needed to start exercising and eat an appropriate diet because our bodies affect the way our hearts work.
En ook voor mijn lichaam had ik gewoon gezonde voeding nodig, want ons lichaam heeft ook heel veel invloed op hoe het met ons hart is.
Jesus did not just call a prayer meeting on a beach, but cook breakfast for some hungry people.
Jezus ging niet alleen een gebedsbijeenkomst organiseren daar op het strand, maar hij maakte ook gewoon eten voor hongerige mensen.
But what I would like to do is just share a few aspects in this story about what Jesus does and what he doesn't do.
En ik wil graag een paar aspecten behandelen van dit verhaal over wat Jezus doet en wat hij niet doet.
The first thing is that as they shared breakfast together, there was a reordering of priorities.
Het eerste wat er gebeurde op het moment dat ze samen gingen ontbijten, is dat er eigenlijk opnieuw een aantal prioriteiten geordend werden.
Peter and his friends had to decide once again what they were going to live for.
Petrus en zijn vrienden moesten opnieuw beslissen, waar leef ik eigenlijk voor?
Jesus says to Peter, do you love me more than these?
Jezus zegt tegen Petrus, hou je meer van mij dan deze?
Have you ever wondered what he's referring to when he says these?
Heb je wel eens afgevraagd wat Jezus dan bedoelt als hij zegt meer dan deze, dan de anderen?
Generally it's thought that he's saying, do you love me more than these disciples love me?
Over het algemeen wordt er gedacht dat er gezegd wordt door Jezus, hou je meer van mij dan de andere discipelen?
But there are some commentators that are asking, perhaps Jesus was thinking about something else.
Maar er zijn ook commentatoren op de Bijbel die zich afvragen, was Jezus niet aan iets anders aan het denken op dat moment?
Perhaps Jesus was saying to Peter, do you love me more than you love fish?
Misschien zei hij wel tegen Petrus, hou je meer van mij dan dat je van vissen en vis houdt?
There's a lot of fish in this story.
Want er is toch wel heel veel vis in dit verhaal.
Peter says, I'm going fishing.
Petrus zegt, ik ga vissen.
They go with him. The other disciples go with him.
De anderen zeggen, ga met je mee.
We're told they catch nothing and then Jesus arrives.
Dan vangen ze geen vis en dan komt Jezus.
He asks them how the fishing is going.
En hij vraagt, hoe ging het met het vissen?
They give a report, he gives some directions.
En zij zeggen, we hebben niks gevangen. En hij zegt, probeer het dan op een andere manier.
They catch fish.
En dan vangen ze vis.
We're told how many fish they catch.
We weten zelfs hoeveel vissen ze
and
vangen.
And now it's time for breakfast.
En dan is het tijd voor ontbijt.
And guess what's on the menu?
En vraag je je af wat er op het menu staat?
Fish.
Nou, vis.
There's a lot of fish in this story.
Veel vis in dit verhaal.
Is it possible that Jesus was saying to Peter, do you love me more than you love fish and fishing?
Is het mogelijk dat Jezus tegen Petrus zei, hou je meer van mij dan dat je van vis of vissen houdt?
Because fisherman Peter wouldn't have to worry about prison or persecution.
Want de visser Petrus hoefde zich geen zorgen te maken over vervolging en gevangenis.
He'd just have to go through his life in survival mode. He wouldn't have to take risks or suffer for the gospel.
Hij zou gewoon kunnen leven en overleven, zijn leventje leiden. En hij zou er niet hoeven lijden voor het evangelie.
I think at times that we can be tempted to that kind of living.
En soms kunnen wij ook verleid worden om op zo'n manier te leven, gewoon je leventje leiden.
There are times when we don't want to worry about rescuing the world or eradicating poverty or stamping out human trafficking.
En er zijn momenten waarop we niet willen nadenken over de wereld en hoe we honger kunnen voorkomen en hoe we mensenhandel kunnen stoppen.
But that kind of life will never work if you've been given a vision of the kingdom of God.
Maar dat soort leven, je leventje leiden, zal nooit werken als je één keer een visioen, een openbaring hebt gehad van het koninkrijk van God.
Do you notice that we are even told how many fish they got? 153.
Heb je gezien dat we zelfs weten hoeveel ze hebben gevangen? 153.
I'm not quite sure what kind of sad person would be sitting on the beach counting fish with Jesus right there.
En ik vraag me wel eens af wat voor wie zou dat nou geweest zijn? Een beetje vis zitten tellen terwijl Jezus naast je staat.
The commentators have all kinds of ideas about why there were 153.
En de commentatoren hebben allerlei ideeën over die 153 en wat dat betekent.
Some say there were 153 languages spoken in the world at that time.
Sommigen zeggen dat er 153 talen op dat moment in de wereld gesproken werden.
I'm not sure that's it.
Ik vraag me af of dat het is.
Some say there were 153 different species of fish in the Sea of Galilee.
En sommigen zeggen dat er 153 verschillende soorten vis waren in het meer van Galilea op dat moment.
I'm not sure that's it.
Ik denk het eigenlijk ook niet.
Some say 153 was a triangular number that would have impressed ancient philosophers.
Juist. Sommigen zeggen dat die 153 een bepaald soort getal is wat filosofen uit de oudheid zou imponeren.
I'm not sure that's it either.
En ik denk eigenlijk is dat het dan wel?
I think I can now reveal to you why it says 153.
Ik denk dat ik jullie kan vertellen waarom het 153 vissen waren.
So stand by for an epic revelation.
Dus let op, er komt nu een heel bijzondere openbaring.
After 2000 years of church history, the mystery is solved.
En na 2000 jaar van kerkgeschiedenis is dit geheimenis ontrafeld.
It's recorded that they caught 153 fish for this reason.
En we hebben gelezen dat ze 153 vissen vangen om deze simpele reden.
It's because that's how many they caught.
Omdat dat gewoon was hoeveel ze hadden gevangen.
Not 152, not 154, 153.
Niet 152, niet 154, 153.
I wonder if they got the biggest catch of their lives so that they would learn that the biggest catch of their lives would never be enough.
Ik vraag me wel eens af, zou dat misschien de grootste vangst zijn geweest die ze hebben gehad aan vissen in hun hele leven? Gewoon om te kunnen leren dat zelfs zo'n grote vangst niet voldoende zou zijn voor een mens.
Here we are, we've gathered here again today.
En hier zijn we zijn vandaag bij elkaar gekomen.
We prayed our prayers and we've sung our songs.
We hebben onze gebeden, onze liederen gezongen.
We have heard from wonderful missionary, a wonderful missionary family.
We hebben gehoord van een geweldig missionair gezin.
And as we do this, we reorder ourselves according to resurrection truth.
En op het moment dat we hier zijn en dit doen, dan krijgen we opnieuw weer helder en ordenen we weer de opstandingskracht en hoe dat zit.
And we say once again, I don't want to just survive Jesus, but rather I want to live for the purposes of your kingdom.
En dan willen we niet gewoon een leventje leiden, maar dan willen we opnieuw hier zijn en zeggen, Heer Jezus, ik wil leven voor u en voor uw koninkrijk en de doelen van uw koninkrijk.
The second thing that happens is that Peter has to leave behind his shame.
Behalve dat Petrus opnieuw zijn boel moet ordenen hoe hij leeft, moet hij ook kijken hoe hij afkomt van zijn schaamte en zijn schuld.
It's John that realizes that it's Jesus.
Johannes realiseert zich, het is Jezus.
In the New Testament, John always understands before Peter, and Peter always takes action before John.
In het Nieuwe Testament lezen we eigenlijk altijd dat Johannes de dingen eerder ziet en begrijpt dan Petrus, maar dat Petrus weer eerder actie onderneemt dan Johannes.
John says, it is the Lord, splash.
Johannes zegt, het is de Heer, plons.
Peter's gone.
Petrus is al verdwenen.
And he runs up the beach.
En hij rent naar het strand.
And there is a fire with burning coals.
En daar is een vuurtje wat brandt.
When is the last time you see a fire in John's gospel?
Als je kijkt in het evangelie van Johannes, wat was de laatste keer daarvoor dat je een vuur hebt gezien?
It is when Peter was warming his hands by the fire when he denied Jesus.
Het is als Petrus zijn handen bij het vuur warmt als hij Jezus verloochent.
I don't believe that Jesus was tormenting Peter with his past failure at all.
Ik geloof niet dat dit vuurtje bedoeld was om Petrus te pijnigen met zijn falen.
First of all, I think Jesus was locating himself in Peter's story and inviting Peter to relocate himself in God's story.
Ten eerste denk ik dat door dat vuurtje en de herinnering aan wat er gebeurd was, Jezus zichzelf plaatst in het verhaal van Petrus, zodat Petrus zichzelf opnieuw kan plaatsen in het grotere verhaal van God.
He invited Peter to express his love for Jesus by the fire.
En bij dit vuur mag Petrus opnieuw zijn liefde voor Jezus onder woorden brengen.
You see, shame has the capacity to silence our worship.
Kijk, want weet je, schaamte heeft de kracht om onze aanbidding te laten verstommen.
Shame will make us back away when we sing our songs.
Schaamte zal ons terugdoen deinzen op het moment dat er gezongen wordt in een dienst.
I would like to say that I really enjoyed our worship time here today.
En ik zou willen zeggen dat ik vanmorgen genoten heb van het meegaan in aanbidding voor God.
Your worship team are very gifted and they did a very fine job.
Het aanbiddingsteam heeft het zo mooi gedaan.
I hope you won't mind me saying that I don't always enjoy worship everywhere I go.
Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik zeg dat ik niet altijd geniet van de aanbidding op de plekken waar ik kom.
This is especially true if it goes on and on and on and we sing the same song 50 times and you sense that angels are nodding off to sleep.
En dat is vooral zo als ik ergens kom en dan zingen we één liedje wel 50 keer en je hebt het idee dat in de engelen al vast in slaap zijn gevallen.
And when you're in these services, just when you think it can't get any worse, the worship leader says, "Do you know heaven's going to be just like this?"
En als je dan denkt, oh, nu kan het niet erger worden en ik ben er wel klaar mee, dan zegt de aanbiddingsleider, weet je, in de hemel zal het net zo zijn als hier.
Only longer.
Alleen dan tot in de eeuwigheid.
But whatever the worship style, if we have unresolved shame, we will always hesitate to say, "I love you."
Maar wanneer de aanbidding begint en je wil daarin meedoen en je hebt nog schaamte in je leven, dan zul je altijd twijfelen of je kan zeggen, "Heer, ik hou van u."
Tonight I'm going to Germany and back in London tomorrow.
Vanavond ga ik naar Duitsland en morgen ben ik in Londen.
And I'm flying on an airline that is very strict about the baggage allowance that you can take.
En ik vlieg met een maatschappij die nogal strikt is op het aantal kilo's wat je als bagage mag meenemen.
In fact, I think on this airline they charge you extra for using the bathroom and breathing.
Ik denk zelfs dat wanneer je naar het toilet gaat of ademhaalt, dan krijg je al extra rekeningen onder je neus.
Perhaps you dragged the excess baggage of your shame in here today.
En misschien is dat wel jouw bagage, jouw zware, veel te zware bagage van schaamte die je vandaag hier mee naartoe hebt genomen.
You got up this morning, you got into your car and you packed your shame in there with you.
En je stond op en je stapte in je auto en je nam al je schaamte mee en propte je erin en je reed hierheen.
You dragged your shame in here and here it is sitting on you even while you're sitting there trying to worship.
En je zult het met je mee en terwijl je hier zit het als het ware als een groot pakket op je schoot en de aanbidding begint.
Why not let Jesus take your shame?
Waarom laat je Jezus jouw schaamte niet van je wegnemen?
Because the fire said, "It did really happen, Peter. You did deny me, but forgiveness is every bit as real."
Want het vuur gaf aan, ja Petrus, jij hebt mij verlogen. Dat is gebeurd, dat ontken ik niet. Maar ik geef je ook de vergeving die jij nodig hebt om door te kunnen gaan.
The third thing that happened is that Peter had to move beyond pettiness and unimportant questions.
Het derde wat gebeurt is dat Petrus eigenlijk verder moet komen en de onbelangrijke dingen moet laten voor wat ze zijn.
Jesus had prophesied over Peter.
Jezus had geprofeteerd over Petrus.
I have received prophetic words and I like them especially when they're nice.
Ik heb ook wel eens een profetisch woord ontvangen van de Heer en ik vind ze geweldig, vooral als ze heel mooie dingen beloven.
I want to hear prophetic words of blessing, anointing, encouragement and the restoration of a full head of hair.
En ik wil wel graag profetie ontvangen als zegen en bemoediging inhouden en misschien weer een volle koep.
Jesus prophesied 3 times over Peter.
Maar Jezus heeft 3 keer geprofeteerd over Petrus in het Nieuwe Testament.
The first time he said, "Satan is after you, you'll be sifted like wheat, I'm praying for you."
De eerste keer zei hij, Satan zit achter jullie aan en jullie zullen onder flinke druk zijn en ik zal voor je bidden.
The second time he said, "You're going to deny me 3 times."
De tweede keer profeteerde hij, je gaat me verloochenen, 3 keer.
And the third time at the breakfast he said, "Later in life, you're going to be executed."
En de derde keer dat Jezus profeteerde, zei hij tegen Petrus bij dit ontbijt, later in je leven zul jij als martelaar voor mij sterven.
If I had been Peter, if I'd noticed Jesus looking like he had a prophecy, I would have left the area immediately.
Als ik Petrus zou zijn geweest en ik had door dat de Heer Jezus op het punt stond om te gaan profeteren, dan was ik visjes gaan tellen op het strand.
Think about it. Peter is going to live on prophetic death row for the rest of his life.
Denk er eens over na. Jezus zegt eigenlijk tegen Petrus, vanaf vandaag zit jij in een soort dodencel voor de rest van je leven.
This would create many questions.
Het zou veel vragen oproepen.
When will it happen?
Wanneer zou het gebeuren?
Will I be faithful?
Zal ik het vol kunnen?
How much will it hurt?
Hoeveel pijn zal het me doen?
And just then the disciple whom Jesus loved, John, shows up.
En op dat moment komt Johannes, die Jezus lief had, ten tonele.
And you can understand why Peter said, what about him?
En Petrus ziet hem en zegt, en hij dan?
Have you got a big prophecy for him?
Heb je ook een profetie voor hem?
It's really interesting that Jesus doesn't say, yes, John's going to have a tough time too.
En het is wel interessant dat Jezus niet zegt, ja, nou ja, Johannes, die krijgt het ook niet makkelijk hoor.
Yes, he's going to be exiled to the Isle of Patmos.
Ja, hij wordt verbannen naar het eiland Patmos.
And he's going to write the last book of the Bible, which will be misused and misunderstood by the church throughout Christian history.
En hij gaat het laatste boek van de Bijbel, Openbaringen, schrijven. En dat wordt door de hele kerkgeschiedenis heen verkeerd gebruikt en verkeerd begrepen.
Instead, Jesus says, what is that to you?
Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, dat is niet aan jou.
You must follow me.
Jij volg mij.
Sometimes as Christians we allow ourselves to get hijacked by issues and questions that really don't matter.
Soms laten we ons als christenen in beslag nemen door allerlei kwesties en vragen die er eigenlijk niet toe doen.
This can happen in church life.
En dat gebeurt in het kerkelijk leven ook.
This looks like a really excellent church.
En dit ziet er als een geweldige gemeente uit.
But if you have been part of this church for more than 6 months and nothing has irritated you yet, you're probably clinically dead.
Maar als je hier al meer dan een half jaar komt en je hebt nog nooit het gevoel gehad dat iets je irriteerde, dan ben je waarschijnlijk klinisch dood.
I've seen Christians get upset over silly issues.
Ik heb christenen gezien die zich opwinden over eigenlijk hele triviale dingen.
Someone is sitting in the chair where I always sit.
Iemand zit op de stoel waar ik altijd zit.
Someone has taken the parking space that Jesus gave me.
Iemand heeft zijn auto geparkeerd op die parkeerplaats die Jezus mij gegeven had.
It's too hot in here, it's too cold in here.
Het is te warm, het is te koud.
I love the music, I hate the music.
Oh, de muziek is geweldig. Oh, ik vind het veel te hard.
We can get upset with things that don't matter.
We kunnen ons laten beïnvloeden en in beslag laten nemen door dingen die er eigenlijk niet toe doen.
And this is particularly true because we now live in a consumer culture.
En dat komt vooral ook omdat we in een consumerende maatschappij leven.
You have Starbucks here in the Netherlands.
Heb je Starbucks hier in Nederland? Ja.
Together with that great other American export, McDonald's.
Samen met dat andere geweldige bedrijf vanuit Amerika, McDonald's.
It used to be that you could simply order a cup of coffee.
En vroeger was het zo, je kon gewoon naar binnen lopen en dan bestelde je een kopje koffie.
But now you have to have a doctorate in caffeine and a working knowledge of the Italian language in order to order coffee.
Maar nu moet je al een doctoraat hebben in het koffiekundeverhaal en Italiaans kunnen spreken om een fatsoenlijk kopje koffie te bestellen.
Someone calculated that there are 87,000 possible varieties of drink just at Starbucks.
Iemand heeft uitgezocht dat er 76,000 verschillende soorten drankjes zijn die jij kan bestellen gewoon bij Starbucks.
I don't know who calculated this.
Ik weet niet wie dat heeft uitgerekend.
He was probably distantly related to someone who was sitting on a beach 2,000 years ago counting fish.
Komt waarschijnlijk uit een familielijn van iemand die 2000 jaar geleden visjes zat te tellen op een strand.
But this consumer attitude can infect the church.
Maar deze manier van consumenten zijn kan ook de kerk beïnvloeden.
I mean, imagine it if you could just have church done your way.
Bedoel, stel je nou eens voor, als we deze ochtend gewoon het precies zouden kunnen doen zoals jij het graag ziet.
You could come in and one of the ushers or greeters would welcome you.
Een van de mensen bij het welkomsteam staat daar dan bij de deur en heet je welkom.
They would say, good morning, welcome. Would you like to sit in clapping or non-clapping today?
Ze zouden zeggen, nou, goedemorgen, welkom. Zou je vanmorgen bij de klappende mensen willen zitten of liever niet klappen?
You could say, I've had a rough week. Could I sit in non-clapping, non-smiling, non-worshipping, non-listening to the sermon, non-participating in anything whatsoever, please?
En dan zou je zeggen, nou, ik heb wel echt een hele zware week gehad. Dus mag ik misschien bij de niet-klappers, niet-glimlachers, de mensen die niet meezingen in de aanbidding en die verder ook niks hoeven doen tijdens de preek. Mag ik daar wel zitten?
Oh, I'm very sorry, that section's always very full. I'm afraid we can't fit you in.
Oh, sorry, u bent eigenlijk al iets te laat. Die sectie zit eigenlijk al helemaal vol.
I'm joking, but I do want to say, I hope as a new friend to you, don't make church about your preferences or my preferences, but about his purposes.
Ik ben hier nog maar nieuw en als een nieuwe vriend zou ik tegen je willen zeggen, ik breng het wat als een grap, maar maak de kerk niet over wat jij jouw voorkeuren, over wat jij belangrijk vindt of wat ik belangrijk vind. Het gaat over Gods doelen voor deze ochtend en voor dit moment.
Don't just be part of church when it's exciting.
En wees niet alleen maar deel van deze gemeente als het geweldig gaat.
I hope you'll understand me, my heart, when I say we need churches that are able to be boring at times.
En ik hoop dat je mijn hart begrijpt als ik zeg, we hebben kerken nodig die bij tijden en wijlen ook een keer gewoon saai zijn.
Let me explain. If I said that I was committed to my marriage as long as it's exciting, you would say, grow up.
Laat ik het anders zeggen. Als ik zou zeggen, ik ben alleen toegewijd aan mijn huwelijk op de momenten dat het geweldig en bijzonder is, dan zou jij tegen mij zeggen, word eens volwassen.
But there are some Christians who are only committed to their church as long as it's exciting as they measure it.
Maar er zijn christenen die alleen voor hun gemeente willen gaan, zolang het maar bijzonder en opwindend is, zoals zij dat vinden en zien.
Don't be added the excitement, be added to the vision.
Maar wees niet alleen toegewijd aan, aan de opwinding, aan de bijzondere dingen, maar ook vooral aan de visie. Ga voor de visie.
And maybe there are some things that have been irritating us, and it's time to hear Jesus say, "What is that to you?"
En misschien zijn er wel dingen, ook vanmorgen, die je irriteren of die je dwars zitten. En dan hoor je Jezus zeggen, dat is niet aan jou. Dat heeft niks voor jou van doen.
The last thing as I conclude is to say that Jesus invited Peter to give him that now current season of his life.
Het vierde en laatste principe wat ik wil behandelen is dat Jezus vraagt aan Petrus of hij zijn nu, het seizoen waar hij nu in leeft, op het moment dat we lazen, of hij dat aan Jezus wil geven.
It was here on the Sea of Galilee that Peter had walked on water.
Het was hier op dat meer van Galilea waar Petrus daarvoor op het water had gelopen.
Can I ask if anybody has ever tried to walk on water?
Mag ik eens vragen wie wel eens geprobeerd heeft om op het water te lopen?
Please raise your hand if you have attempted this.
Als dat zo is, steek je hand op.
There is a larger number in this church than usual.
Het is een groter aantal handen dan ik normaal zie.
I'm very pleased. I have tried to walk on water myself.
En ik heb het ook een keer geprobeerd.
I was staying at a hotel and the swimming pool was deserted.
En ik was in een hotel en er was een zwembad waar niemand was op dat moment.
And I thought I'll give this walking on water thing a try.
En ik dacht ik doe dat water op water lopen ding. Ik probeer het eens.
I put my swimsuit on because faith without works is dead.
Ik deed mijn zwembroek aan want geloof zonder werken is dood.
And I stepped onto the water.
En ik stapte op het water.
And I sank.
En ik zonk.
But walking on water looks like a lot of fun.
En lopen op water ziet er, het lijkt alsof dat heel leuk is.
Look at this.
Kijk eens.
Peter had walked on water.
Petrus had dat gedaan. Hij had op water gelopen.
He'd walked on water to get to Jesus.
Hij liep over het water om bij Jezus te komen.
Now he has to walk through water.
Maar dit keer niet. Hij plonst in het water en loopt door het water.
He has to wade through the water to get to Jesus.
Hij moet door dat water heen om bij Jezus te komen dit keer.
There are times in our lives when it feels like it's exciting, God is speaking, we're being blessed, we're walking on water.
Er zijn tijden in ons leven dat het geweldig is. God spreekt tot ons, alles ontwikkelt zich, er gebeuren dingen en we lopen op water.
There are times of uncertainty and doubt and fear and waiting for medical test results and unanswered prayer and we're walking through water.
Maar er zijn ook tijden waarop we twijfelen, waarop we bang zijn, waarop we wachten op de uitslagen van een medische test of andere dingen die ons onzeker maken. En het is stil van boven en we moeten door het water.
The question is not whether we walk on it or through it.
De vraag is eigenlijk ook helemaal niet of we er overheen lopen of er doorheen lopen.
The question is, whatever the season, will we still follow him?
De vraag is, welk seizoen het in ons leven ook is, willen we Jezus volgen?
We're going to pray together. I invite you to pray with me now.
Laten we samen bidden.
Lord Jesus, thank you for this beautiful episode in your word.
Heer Jezus, dank u wel voor dit prachtige verhaal in uw woord.
We thank you that it was a major priority for you to prepare breakfast for your weary friend.
Wil u bedanken dat het voor u heel belangrijk was, een prioriteit om ontbijt klaar te maken voor uw vermoeide vrienden.
Thank you that you still do that.
Dank u wel dat u dat nog steeds doet.
Lord, as we just wait before you for a few moments, please enable us by your Spirit to receive your word.
En terwijl we op dit moment voor uw troon zijn en een moment stil zijn, Heere, help ons dan om uw woord te ontvangen door uw Heilige Geest.
In a moment I'm going to pray another prayer, but before I do so, I'm going to ask for a very simple response.
Zometeen ga ik voor jullie bidden, maar voordat ik dat doe, wil ik vragen om een eenvoudige respons, een antwoord.
Some of us today know that God is asking us to reorder our priorities once again.
Sommigen van ons weten dat God vanmorgen aan ons gevraagd heeft om opnieuw een prioriteitenlijst te maken, een ordening te maken van wat belangrijk is in ons leven.
He's calling us away from just survival, fishing in Peter's life. To a life of significance once more.
En hij roept ons weg van het overleven. In het geval van Petrus was dat vissen, om weer een leven van betekenis te gaan leiden.
Others of us need to let Jesus take our shame and our false guilt.
En anderen hebben het nodig dat Jezus onze schaamte en onze valse gevoel van schuld wegneemt.
Still others perhaps need to allow our questions that are not important to fall by the wayside.
En anderen van ons moeten de vragen die we hebben, die eigenlijk er niet toe doen, weg laten vallen.
We have become focused on what is not important and that needs to change.
We zijn gefocust geworden op de dingen die er niet echt toe doen en dat zal moeten veranderen.
And still others find ourselves walking through water.
En anderen van ons lopen op dit moment door het water.
It might be that we are facing uncertainty.
Misschien dat er onzekerheid op ons afkomt.
It might be that we are battling feelings of depression.
En misschien strijden we tegen gevoelens van depressie.
But although this season is difficult, we want to say, I'll follow you in this season, Lord Jesus.
En hoewel dit seizoen in ons leven ontzettend zwaar en moeilijk is, willen we toch in die omstandigheden zeggen, Jezus, ik wil u volgen.
I would like to ask as our heads are bowed and our eyes are closed for us to make a response to this.
En ik wil terwijl iedereen zijn hoofd gebogen houdt en zijn ogen gesloten houdt vragen of je wil een reactie wil geven hierop.
And if you would like to respond on one or more of these issues, I would like to ask you just to lift your hand for a moment and then put it down again.
En als één van deze dingen, of misschien meerdere van deze dingen, vanmorgen tot jouw hart spreken, dan wil ik je vragen om je hand een moment op te steken en daarna ook weer naar beneden te doen.
Please do that now.
Zou je dat willen doen?
Thank you for responding. Please put your hands down.
Dankjewel, doe je hand maar naar beneden.
Before I pray, why don't you whisper a sentence? One sentence to Jesus that will summarize what it is you're trying to say. Just whisper it in your heart.
En voordat ik voor jullie wil gaan bidden, zou ik je willen vragen om gewoon één zin, die zin die in jouw hart leeft, fluisterend naar Jezus te zeggen. Je eigen gebed.
Thank you, Lord, that you know each one.
Dank u, Heer, dat u ons allemaal kent.
Hear us as we offer ourselves once more.
Hoor ons, Heer, op dit moment nu we onszelf opnieuw aan u overgeven.
Liberate us from shame.
Bevrijd ons van schaamte.
Silence the accuser.
En laat degene die ons veroordeelt zwijgen.
Help us to allow unimportant questions to fall.
Laat onze aanklagers zwijgen en laat de onbelangrijke vragen, die willen we loslaten, aan u teruggeven.
Help us to give you this season of our lives.
Help ons, Heer, om dit seizoen waar we nu in leven aan u te geven.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.
Before we continue, I would like to ask that we do something during the next song.
Voordat we verder gaan met God aanbidden in het volgende lied.
Many of us have responded, but it might be that it would be very helpful to have someone agree with you specifically in prayer.
Velen van jullie hebben jullie hand opgestoken, maar het kan heel goed zijn en zinvol dat er iemand ook met je bidt.
And so during the singing of the next song, friends will be at the sides here. Why not come out from where you are and allow them to pray with you personally?
En terwijl het volgende lied gezongen gaat worden, zullen de mensen die ervaring hebben met ministrygebed in deze gemeente links en rechts naast het podium staan. En voel dan gewoon een vrijmoedigheid. Kom uit je rij, kom naar voren en vraag om gebed.
Being a family together as church means that we can bear each other's burdens.
Dat we een gezin zijn als gemeente betekent ook dat we met elkaar de lasten dragen.
So let's stand together if we're able and let's worship. And if you would like prayer, this is a moment to come.
Dus voor zover mogelijk laten we gaan staan, God gaan aanbidden. En als je zou willen dat er met je gebeden wordt, kom dan naar voren. En misschien kunnen de mensen van ministrygebed op dit moment ook hun plek innemen.